Ja. Broers en zussen, als jullie bij me kerkten en toen nog in Barneveld, dan kennen jullie deze foto.
Voor de kinderen,
juist, dat was. Nou vergeet ik het zelf. Zijn er nog kinderen die hier kleurplaten willen halen of en stiften? Dan mag het nu. Mag je nu komen halen, als je het nog niet hebt. Maar iedereen heeft al. Dat was zo net al. Ja, goed, duidelijk. Ja, ik begin even opnieuw. Ik denk dat sommigen deze foto kennen. En we kunnen gelijk wel twee verder, denk ik. Juist, die. En Jezus in Hollywood. En ik vind het een prachtige foto. En waarom? Moet je eens naar de mensen kijken die ook op straat staan daar. En je ziet in hun ogen een vreemde mengeling van nieuwsgierigheid en vervreemding. En wie is dat nu? En zo is het ook wel een beetje bij ons, hè? Ook in onze samenleving, en dat zul je hier in Voorthuizen misschien niet direct merken, maar er buitenomheen wel. Onze Heer Jezus is aan de ene kant heel onbekend. En toch kun je zijn naam vaak horen, maar dan spreken mensen hem gedachteloos uit. Dan is het een vloek geworden. En toch zijn ze nieuwsgierig. Veel niet-christenen staan zo tegenover hem, denk ik, op dit moment. En als je een waarderingsschaal zou maken, dan zou die niet eens helemaal aan de negatieve kant uitkomen, maar ergens in het midden. Beetje raar, dat is toch die man die over het water kon lopen, tegenover, maar toch, en dat is een citaat wat ik een paar jaar geleden hoorde in het programma Pauw. Ja, de Bijbel is natuurlijk een boek vol ellende en geweld, maar zoals de Heer Jezus die overspelige vrouw niet veroordeelt, nou, daar kunnen we allemaal wel wat mee. Dan zijn ze toch wel vol respect, zo. En daar leven we nou in, daar zitten wij tussen, als christenen, als mensen van dat boek, hè, waarover die man sprak. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, ook aan jullie, wie is Jezus? En dan denk je misschien, nou, vreemde vraag. Dit is Ermelo trouwens, mochten jullie het afvragen, maar we zijn even hier aangekomen. Want ergens zullen jullie zeggen, nou, vreemde vraag, dat is toch duidelijk. In onze waarderingsschaal staat de Heer Jezus helemaal bij plus plus. Dat is al van jongs of aan zo, want zo zijn we ook opgevoed. En zo is het voor ons ook geworden in de loop van de tijd. Voor de meeste van ons zal het zo zijn. En mocht je eens wat twijfels hebben, want die kun je krijgen natuurlijk, dat je denkt, wie is het nou? En wat is zijn betekenis? Nou, dan zul je dat toch niet zo heel hard zeggen, want je zegt, nou, de Heer Jezus is het belangrijkste persoon die er maar is. Dus hij staat helemaal aan de pluskant voor ons, denk ik. Dan moet er nog één verder. Ja. Van jongs af aan. En daar kunnen we onderling ook gloedvol van getuigen. Kunnen we ook zo over zingen met elkaar. Dat is voor ons geen twijfel over dan. Jezus heeft voor ons geleden. Hij stierf voor onze zonden. En je kunt er lyrisch van worden. Zo is het. Maar ja, hoe is het nou met je buren? En met je collega's? En met je medeleerlingen op school of op de universiteit? Is het dan ook zo? Er zijn heel wat die groeien zonder onze Heer Jezus op. Ze horen wel eens iets over hem. Maar het is niet heel duidelijk. Het zijn van die verhalen, hè, waar ook dan grappen over gemaakt worden. Het schijnt wel een wijze leraar te zijn geweest. Dat soort dingen. En hij kon op water lopen. Maar verder weten de mensen dan niet zoveel van hem. En nou is het weer bijna Pasen. We staan ja, echt in het begin van de stille week. Het grote feest, het grote jaarlijkse feest voor ons christenen. En dan komt de Heer Jezus weer voorbij. Maar ook bij niet-christenen, want die horen toch wel iets. Die zien ons bezig, hè. Er gebeuren dingen. Waar zijn die christenen mee bezig? En nadenkend over Jezus, stel ik me voor dat bij hun ook vragen opkomen. Dat ze denken, nou, waar gaat dit over? Waarom moest hij sterven? Want daarover gaat het kennelijk, als ze het wel weten. En dan kan het zomaar zijn dat iemand denkt, een collega of een medeleerling, medestudent, die zegt, nou, hey, volgens mij gaat mijn buurman, buurvrouw naar de kerk, ik ga het eens vragen. Ik ga het eens vragen. Broers en zussen, wat zouden jullie dan zeggen tegen zo iemand die bij je komt en zegt, nou, waar gaat het over? Mag je ze raden? Is het zoiets als, nou, de Heer Jezus stierf voor onze zonden, zodat wij niet verloren gaan, maar voor eeuwig zullen leven? Zit ik dan in de buurt? Zou het zoiets zijn? Ik bedoel, als je dit hier zegt, iedereen begrijpt het. Tenminste, zover we het kunnen begrijpen. Maar iedereen begrijpt het, die snapt het. En ik denk dat er dankbaar amen gezegd wordt. Maar als je dit tegen je buurman of buurvrouw zegt, zou het dan ook begrepen worden? Het zou als onbegrijpelijk kunnen zijn. Hè? En dan moet je geen begrip. En daarom. Maar dan krijg je als je reactie, verwacht ik. Maar is dat dan nodig? Zo slecht zijn mensen toch niet? En als je dan volhoudt en zegt, nou, dat valt tegen hoor. Want er gaat heel wat slechts in mensen mee. We zijn allemaal wel op een of andere manier beschadigd. En dat komt eruit. Dan kun je ook als reactie krijgen van die gesprekspartner van, ja, ik ook dan. Zeg je dat nou ook over mij, dat ik ook zo in elkaar zit. Wat een zwartgallige kijk heb jij op mensen. En kan God niet gewoon vergeven? Zonder dat ervoor gestorven hoeft te worden. Dat doe ik toch ook wel eens? Dat soort dingen, denk ik. En dan is iets voor jezelf heel positief en je zegt het vanuit je hart tegen iemand anders. Weet je hoe belangrijk de Heer Jezus is? En daar kun je meemaken dat het helemaal niet begrepen wordt. Maar is dit dan nodig? En dan kun je eigenlijk, en ga vast maar naar de volgende. Ja, dan kun je afvragen, zouden we het de anderen nog uit kunnen leggen? En of moet ik vragen, zou je het ook in andere woorden uit kunnen leggen aan anderen, aan mensen die er weinig van weten? Wie is de Heer Jezus voor ons? En waarom is dit zo belangrijk voor ons? Maar ook voor de anderen. En zo komen we nou in Matthäus 20, de tekst van de preekdrecht. We hebben 21 net gelezen. En ik weet niet of het jullie opviel, het zat ook een beetje zo in elkaar in de liturgie. In hoofdstuk 1, het was heel hoog gestemd. De Heer Jezus komt bij Jeruzalem en de mensen beginnen spontaan te juichen, palmtakken, hun kleren op de weg. Het is een geweldig rumoer, de hele stad is in oproer bijna. En dan moet je zien hoe die geschiedenis afloopt aan het einde. Het wordt stil. Hij krijgt kritiek van de hoge priesters en het eindigt er allemaal mee dat de Heer Jezus in stilte de stad weer uitgaat en in Betania gaat overnachten. Dat was nou die grootste intocht. Wat blijft er van over? En hoe kan dat nou? Nou, dat is ook dit verhaal. Dus een stapje terug in Matthäus 20 en dan zie je de Heer Jezus aan het woord. En de Heer Jezus probeert zijn leerlingen, ik stel me voor dat vooral de 12 zijn die veel bij hem zijn. De Heer Jezus probeert zijn leerlingen voor te bereiden op wat er komen gaat. En dat is al eerder gebeurd, maar deze keer is het duidelijker en met meer detail dan ooit eerder. Je hoort de plaats waar iets gaat gebeuren, in Jeruzalem. Je hoort wat er gaat gebeuren, uitlevering aan hoge priesters en schriftgeleerden. Je hoort iets over een te dood veroordeling. Je hoort ook dat de heidenen daar een rol bij zullen spelen. Dan denkt iedereen direct aan de Romeinen. Je hoort over spot en over geeseling en over kruisiging. En ook over de opstanding. Een complete blauwdruk van Pasen. Die krijgen die leerlingen alvast. Kijk, dit gaat er gebeuren. En daar gebeurt iets heel vreemds. En ja, vandaar deze foto. Ja, hij moet wel terug hoor. Ja, ja. Het wordt compleet genegeerd door zijn leerling. Ze reageren daar niet op. Helemaal niet. Het is net alsof ze het niet gehoord hebben. En dat is een beetje zoals op deze foto. Zeg maar, het kruis staat aan de horizon. Net zoals hier. En de Heer Jezus staat ernaar te wijzen. Kijk, dat gaat er gebeuren. En iedereen kende in die tijd het kruis als een afschuwelijk martelwerktuig van de Romeinen. En zij lopen door alsof er niks te zien is. Zo is het eigenlijk. Zo van, ja, nou, ja. Zelfs niet wanneer de Heer Jezus nog eens... Ja, weet je wat er gaat gebeuren? Dit en dat en dat. Daar gaan we heen. Zij reageren niet. Niet. Ze hebben een heel ander beeld van de toekomst. En dat merk je aan wat ze wel zeggen. Bijvoorbeeld Jacobus en Johannes. 2 van de 12. Die zijn met een heel andere toekomst bezig. En ik denk, iemand die zei is van, nou eigenlijk schuiven ze hier hun moeder naar voren. Die komt in hun naam vragen om ministersposten. Want dat was het eigenlijk, hè? De rechter en de linkerhand van de Heer Jezus. Dan gaat het om de belangrijkste plaats. Nou, wij vinden het wel eens fijn als je dicht bij een gastheer of gastvrouw mag zitten, als die veel aandacht voor je heeft. Maar zo belangrijk is dat nou ook weer niet. In die tijd was het toch wel een ander ding. Het was heel belangrijk dat je de plek kreeg die bij je hoorde. Je goede positie. Nou, daar vragen ze om. En zij willen de belangrijkste plaatsen. Dit zijn de ereplaatsen. En dan denk je misschien, nou, dat zijn Jacobus en Johannes. Maar dat zullen ze niet allemaal hebben. Ja, dan moet je eens uitleggen. Die anderen zijn woedend, staat er. Zij vonden ze ook heel belangrijk, die plaatsen. En als dat dan iets zegt over hun verwachting, wat er zou gebeuren, dan denken zij, nou, er zijn al bijzondere dingen gezegd, dat de Heer Jezus de Messias zou zijn bijvoorbeeld. Nou, als hij de gezalfde koning is, dan betekent dat hij de macht overneemt in Jeruzalem. Ik denk dat ze zoiets dachten. En dan wordt hij de machthebber, de koning, in plaats van de oude machthebbers. Hij neemt de controle over. En Israël wordt zo bevrijd van de bezettende macht, prima. En wij worden de belangrijkste mensen dan. Wij horen bij hem, hè? Wij zijn zijn ministers. En zo zien zij zichzelf ook. Zo van, zij zien zich niet als mensen die verlost moeten worden, helemaal niet. Zij horen bij de goede partij. En wij worden de nieuwe elite. En als de Heer Jezus dus aan hen vraagt, wat bij ons direct al iets oproept, als de Heer Jezus vraagt, stel je voor, hij zou het ons vragen, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Wie van ons zou dan ja zeggen hier? Ik denk helemaal niemand, omdat wij inmiddels allemaal wel begrepen hebben wat dat betekent. Maar je ziet dat zij er niets van begrepen, die discipline. Ja, natuurlijk kunnen wij dat. Waarom niet? Maar zij dachten, dat is de toast bij het staatsbanket. Ja, dat kunnen wij wel. Waarom niet? Broers en zussen, zie je wat er hier gebeurt? Het is voor de discipelen nog heel moeilijk te begrijpen dat de Heer Jezus een veel groter probleem moet oplossen dan alleen maar de bevrijding van Israël van de Romeinen. Een probleem dat niet met macht op te lossen is. Maar alleen maar door het lijden. En dan kom je bij die volgende, toch even. Macht, politiek en militair, broers en zussen, is nooit meer dan een noodoplossing. En vaak weer de oorzaak van nieuwe problemen. Want dan zie je dat zelfs een oorlog die vanuit een rechtvaardige bedoeling gevoerd wordt, hè, zoals de bevrijdingsoorlog in de Tweede Wereldoorlog, zelfs dan gebeuren er nog weer dingen waar we achteraf groot verdriet over hebben. Want macht, ja, macht, het sleept ook het slechtste, ook bij de mensen die het goed willen gebruiken, haalt het slechtste naar boven. Het probleem, broers en zussen, zit hem niet in de bezetting door de Romeinen. Het probleem in Israël zit in alle mensen. Het zit ook in ons nog steeds. De vervreemding van de Heere God is de oorzaak van alle kwaad. Dat moest de Heer Jezus oplossen. En zelfs zij die God kennen, zoals heel veel Israëlieten God goed kenden, zijn toch van Gods bedoelingen vervreemd geraakt. Ze zijn gevangen geraakt in het spel om de macht. En dat zie je zo goed gebeuren om de Heer Jezus heen. Want je ziet dat allerlei mensen bezig zijn met hun positie. Denk eens aan de hoge priesters, bijvoorbeeld. Er is bezetting, maar ze proberen hun plek vast te houden. Ze zijn bezig met de macht. En de Heer Jezus, die zet de wereld van zijn leerlingen op de kop. Zo op de kop, alleen al door ze voor te bereiden, dat ze er eerst even helemaal niets van snappen. En hij zegt, ik ga de controle helemaal niet overnemen in Jeruzalem. Ik ga die eerst helemaal verliezen. Zo ga ik in jullie plaats staan. Ik sterf voor jullie en sta weer op. En alleen zo kan ik de diepste schade herstellen die in jullie ontstond toen je losraakte van God. En daarvoor moet ik helemaal niet de controle overnemen. Daarvoor moet ik niet heersen, daarvoor moet ik dienen. Ik moet geen macht uitoefenen, ik moet het verdragen. Hier moet geen prijs aan God betaald worden, hier wordt een prijs door de Heere God betaald. De prijs die niemand van ons kan betalen, broers en zussen. En hij zegt tegen zijn leerlingen van toen, en hij zegt tegen ons nu, kom in mijn voetspoor. Je moet niet heersen, maar om te dienen. Om, als dat aan lijden geeft, dat ook maar te verdragen. Totdat het genoeg is. En weet je, als je dan een belangrijke plaats in mijn koninkrijk hebt, dan kan het maar één plaats zijn en dat is de plaats van de dienaar. Dat is de belangrijkste. En als dat lijden geeft, dan moet je het verdragen. En dat is een heel verhaal. En je vraagt je af, zouden die discipelen het toen wel begrepen hebben? Nou, je mag je het afvragen. Maar ze hebben het wel meegemaakt. Precies zoals de Heer Jezus het zei. Ze hebben het wel zo meegemaakt. Ze hebben uit die beker gedronken. Jacobus bijvoorbeeld. Zou wel eens de Jacobus kunnen zijn die in Handelingen als eerste de martelaar wordt in de eerste christelijke gemeente. Hij heeft het meegemaakt, wat dat betekende. En Johannes, de apostel, die zat gevangen op Patmos. Dat is het laatste wat wij van hem weten. Die zat gevangen vanwege het evangelie. Ze maakten het mee. En ook anderen uit de groep discipelen. Petrus bijvoorbeeld en Andreas. Broers en zussen, prima, zo. Je was er al. Al leven wij al generaties later, heel diep van binnen zijn wij ook niet zoveel anders. Wij zijn, denk ik, ook liever overwinnaars met Christus. We delen liever met hem in de buit, zoals genezing en groei en dat soort dingen. Daar hebben we het ook het liefst over. En die dingen gebeuren ook. Maar we hebben het daar denk ik liever over dan dat we onder ogen willen zien. Hé, we hebben ook nog met de zonde te maken. Daarover. Dat vinden we moeilijker. Dat vinden we veel moeilijker. En we moeten dienen in plaats van alleen maar overwinnen met Jezus. En misschien wel bescheiden zijn van ja, maar ik heb ook verlossing nodig. En je moet denk ik ook onbegrip kunnen verdragen als je Jezus volgt. En dan toch, zoals hij dat deed, blijven reageren. In zijn stijl, als een dienaar, het koninkrijk bekend maken. Overwinnen, broers en zussen, is makkelijker dan dienen. En we zullen het meemaken als we bij de Heer Jezus blijven. Maar eerst komt het dienen voor die overwinning. En dat is moeilijker. Dat is moeilijker. En dat is ook onze taak. En ik denk dat we dat ook moeten doen tegenover onze tijdgenoten. Zij zeggen, nou, er gebeuren natuurlijk wel vervelende dingen op de wereld, maar mensen zijn best van goede wil. En ze vinden het heel moeilijk om zichzelf te zien als medeverantwoordelijk voor allerlei onrecht en kwaad in de wereld. En ze vinden misschien gewoon, kan God niet gewoon vergeven? Ze zijn zich niet ervan bewust hoe diep het zit. En ik denk dat wij dat ook moeilijk vinden, om ons ervan bewust te zijn hoe diep het zit, dat dat nodig is. En dan zeggen we misschien, dat hoor je dan iemand zeggen, ja, welke vader vraagt nou een zoon offer van zijn zoon? En dan hebben ze een heel negatief beeld van onze Heere God, alsof die dat zou vragen. Nee, dit is God zelf. En zijn zoon neemt die taak vrijwillig op zich, die dienst. En vader geeft dat aan ons. En de vader eert hem erom, als het eenmaal volbracht is. Broers en zussen, ik denk dat we soms nieuwe taal zullen moeten vinden, nieuwe taal spreken. Als wij willen uitleggen wat het betekent. En ik vind het zelf, merk ik, bij de voorbereiding ook helemaal niet zo makkelijk om die nieuwe taal te vinden. Nieuwe taal waarmee je laat zien, kijk, daarom is dit zo belangrijk. En soms dan kom je in een zoektocht, kom je iets tegen en denk je, dat is mooi gedaan. Dat spreekt. En daarmee zou ik deze preek voor jullie willen afsluiten. Het is een filmpje dat ik tegenkwam, wat perfect verwoordt wie de Heer Jezus voor ons is.